Er wordt u het 12e gedeelte voorgelezen van de brieven van J.C. Philpott. Philpott schreef een brief naar de heer G. Tips te Rotterdam in Nederland vanuit Stamford op 30 oktober 1857. Lieve vriend en naar ik vertrouw, broeder in de Heere van leven en heerlijkheid. Met veel belangstelling en genoegen ontving en las ik uw vererende brief, waarvan ik de inhoud nogal met enige gemakkelijkheid kon vatten. Doch hoewel ik genoeg bekend ben met de Nederlandse taal om ze te kunnen lezen, ben ik toch niet genoeg op de hoogte van haar spraakeigen en taalregels om ze te kunnen schrijven. Ik neem daarom graag uw vriendelijke voorstel aan om in mijn eigen taal aan u te schrijven, die u schijnt te verstaan en in de welke ik mij zo hoop uit te drukken dat het door u gemakkelijk verstaan wordt en mij niet moeilijk valt. Het bericht in uw waarlijk belangrijke en geestelijke brief, dat veel van mijn leerredenen in het Nederlands vertaald en wijd verspreid zijn onder het beproefde en verdrukte volk van God in uw land, heeft mijn ziel verootmoedigd en vertederd voor de Heere, en ik mocht zijn heilige naam danken voor zijn goede tierenheid en wondere genade, om van zulk een zondig en onwaardig middel, zoals ik mijzelf voel, zich te willen bedienen om zijn genadige en heerlijke naam te verbreiden, niet alleen in mijn eigen land, maar ook in de vreemde. 2 Korinthe 2 vers 14. Ook werkte het bij mij een smeking tot zijn genadige majesteit, dat hij mij voorts mocht gebruiken als een middel in zijn hand om dat evangelie van zijn soevereine, onderscheidende en alles overvloeiende genade uit te breiden. En wat de zaak te wonderlijker voor mij maakte is, dat het alles buiten mij is omgegaan, en dat ik niets van dat alles wist, totdat het aangename bericht mijn oren bereikte. Evenzo geschiedde het in dit land, want behalve 2 of 3 kleine geschriften, nu 20 jaar geleden door mij uitgegeven, heb ik nooit iets gedaan tot de verspreiding van mijn eigen leerredenen in ons land, maar liet de gehele zaak in des Heeren handen, wetende dat zo ze waardig waren te leven en verspreid te worden, het wel geschieden zou, en zo niet, wel nu, dat ze dan sterven. Het is misschien niet onbelangrijk voor u en de lezers van mijn leerredenen in Nederland om te weten hoe zij eerst in dit land aan het licht kwamen. U zult wel weten dat ik opgevoed ben in de Kerk van Engeland, onze grote nationale staatsinrichting. Ik gestudeerd heb aan de Universiteit te Oxford, alwaar ik met alle bescheidenheid, zij het gezegd, mij zeer onderscheidde in de kennis van de Griekse en de Latijnse letterkunde. Ik werd in de bediening in de Engelse kerk bevestigd in het jaar 1828, toen nog geen 26 jaar oud. Ik vertrouw dat de Heer 1,5 jaar tevoren mijn ziel had levend gemaakt en mij door zijn geest en genade iets geleerd had, beide van zonde en zaligheid. Doch ik was toen nog blind voor de dwalingen en de verdorvenheden van de staatskerk. In de jaren 1830 en 31 had ik veel met ziekte te worstelen, en aangezien de eeuwige dingen met te meer kracht en gewicht op mijn hart begonnen te drukken en het werk des Heeren steeds dieper in mijn hart inging, zag ik te duidelijker en voelde ik te scherper de misslagen en de kwaden van de Engelse kerk. En na enige jaren van beproeving en gebed tot de Heeren om mij te leren en te leiden, vond ik mij in het voorjaar van 1835 gedrongen van haar af te scheiden. Hoezeer ik daardoor ook vaarwel zei aan een goed inkomen dat ik van haar trok, en opeens al mijn vooruitzichten van toekomstige bevordering, welke grotendeels van haar afhankelijk waren, moest opgeven. Op die tijd liet mijn gezondheid veel te wensen over. Ik was zonder enige bezitting en had ook geen uitzicht op iets. Maar evenals Abraham ging ik uit op de roeping Gods en van mijn consciëntie niet wetende waarheen. Ik werd door rijke genade gesterkt met Mozes, de versmaadheid van Christus meerdere rijkdommen te achten dan de schatten van Egypte. Niettemin werd mij als antwoord op de gebeden van een geestelijke vriend al spoedig een deur geopend om buiten de staatskerk het evangelie te preken. En sinds die tijd heb ik een bediening onder de particuliere baptisten, een godsdienstige benaming in ons land gegeven aan degenen die vasthouden aan de doop. Dat is indompeling. Zoals u het woord doop en doper in uw overzetting terecht hebt behouden, van de gelovigen alleen, en evenzo dat het avondmaal des Heren overeenkomstig apostolisch gebruik beperkt blijft tot de gedoopte gelovigen, zich houdend aan de leerstellingen die genoemd worden de leer der genade, en die zo duidelijk geformuleerd zijn door uw vaderen in de synode te Dordrecht. Sinds het jaar 1837 heb ik de gewoonte om eenmaal in het jaar in de zomertijd naar Londen te gaan, om daar, zowel als op andere plaatsen waar ik het evangelie preek, ook het woord des levens te verkondigen, hoewel mijn gevestigd verblijf en bediening voornamelijk is in de stad vanuit welke ik deze brief dateer, en nog een andere omtrent 12 mijl van hier gelegen. Toen ik in de zomer van 1839 op mijn jaarlijkse bezoek in de hoofdstad was, preekte ik in de Zoet Chapel, Great Ali Street, een leerrede die onlangs in het Nederlands is overgezet door J. Nieuwland en uitgegeven door J. Kampen te Sneek, in zijn eerste 6-tal leerredenen van J.C. Philpott over Psalm 106, vers 4 en 5 met de titel De begeerte des harten van elke wedergeborene. Deze leerrede werd geheel buiten mijn weten opgetekend en uitgegeven in een serie genoemd De Stuiverpreekstoel. Maar ik zag handschrift nog gedrukte leerreden voordat ze verkrijgbaar was gesteld. Deze leerrede achter, die zeer getrouw weergegeven was, vond zulke snelle en verbazend grote aftrek dat er naar ik meen bijna 20 uitgaven van verkocht zijn. Natuurlijk moedigde deze eersteling de uitgever zeer aan en scheen zeer voordelig te zijn, zodat sinds die tijd de heer Paul en andere uitgevers zich mijn bezoeken te Londen hebben ten nutte gemaakt door mijn leerredenen op te tekenen en uit te geven, waardoor er nu al velen het licht zien, en onder deze verscheidenen zijn uitverkocht. Evenzo zijn ze op andere plaatsen in het licht verschenen. En dit alles is buiten mijn toedoen geschied. Laat ik mij niet in met de verkoop, nog trek ik enig stoffelijk voordeel daarvan. Doch om mij te vrijwaren van de onvermijdelijke misslagen die zouden kunnen ontstaan wanneer ik zelf ze niet eerst overzag, zo krijg ik een proef, aleer ze uitkomen, en dus krijg ik ze nu alle onder mijn ogen. De leerredenen die u zo vriendelijk waart mij te zenden door de heer Bayfield, heb ik, zover ik daartoe tijd en gelegenheid had, nagezien en schijnen over het algemeen getrouw naar eis vertaald. Het eigene van de beide talen verschilt zoveel dat het niet mogelijk is in het Nederlands altijd de eigenaardige stijl van de volzinnen in het Engels te behouden. waarin veel van de kracht en de duidelijkheid van de Engelse taal bestaat. Ook is niet goed doenlijk om bij een improvisatie, en al mijn leerredenen worden volkomen voor de vuist uitgesproken, zo duidelijk en nauwkeurig in gedachten en bewoordingen te zijn als bij een geschreven reden kan gegeven worden. Ja, zover de Heere mij ertoe bekwaamt, doe ik mijn best om ze zo duidelijk, beslist en krachtig mogelijk te maken, opdat de bezuin geen onzeker geluid zou geven. Ik weet dat de leerredenen veel gelezen worden in ons land en ook door alle klassen, beide rijk en arm, beschaafden en minder goed opgevoeden. Daarboven bekend met de veelzijdige tegenstand van het vleeselijk verstand tegen de waarheden door mij gepreekt, en hoezeer zich velen zouden verheugen als zij mij van een verkeerd woord konden beschuldigen, zo doe ik wat ik kan om elke gelegenheid af te snijden bij degene die oorzaak zoeken om door mij de waarheid van het evangelie te kwetsen. Maar ook ben ik verzekerd dat, wat ook de leerredenen mogen zijn, er nog altijd meer woont in Christus, want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En bij Efeze 1 luidt het dat God ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelen in Christus. Het zal dus onze wijsheid en genade zijn altijd te zien op deze gezegende Jezus en hem te leven, gelijkerwijs de apostel van zichzelf getuigt in Galaten 2. Op deze wijze ontvangen wij uit zijn volheid en eten zijn vlees en drinken zijn bloed. En zo wonen wij in hem en hij in ons. Dat er maar veel gebed en smeking bij ons zij tot de Heer om zijn onderwijzing en zegen. Dit is de les ons door Jacobus gegeven. En dezelfde apostel beschrijft ons de gezegende natuur van die wijsheid welke van boven is. En naast alle andere goede gaven en volmaakte giften afdaalt van de Vader der lichten. De belofte luidt, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. En de Heere zelf zegt ons welke de uitwerkselen van deze goddelijke onderwijzing zijn. Tot Jezus te komen om zaligheid, vergeving, vrede, heiligmaking, overwinning over onze boezemzonden, dat is de vervulling van de verklaring dat een iegelijk die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, tot Christus komt. Dat is niet een naam, noch een rechtzinnige belijdenis. Nog Jezus slechts Heere te noemen kan de ziel behouden van dood en hel. Er moet een levend geloof, een goede hoop door genade zijn. En een geestelijke liefde in het hart uitgestort door de Heilige Geest, om de ziel zalig te maken en te zegenen. Het is dus niet slechts de rechtzinnigheid van de belijdenis die een christen onderscheidt, maar dat werk des gezegende geestes aan zijn hart, waardoor hij de waarheid verstaat en tot zijn zielsvreugde ondervindt dat de waarheid hem vrijmaakt. Er is een gezegende eenheid des geestes onder allen die waarlijk van God geleerd zijn. Zij zijn bemind door eenzelfde eeuwige liefde en verlost door eenzelfde dierbaar bloed, worden gerechtvaardigd door eenzelfde gerechtigheid, worden geleid door eenzelfde geest. En ze reizen naar datzelfde gelukzalige en hemelse thuis. Ook spreken ze allen dezelfde taal, want al spreken ze in de staat van deze tijd de een Engels en een ander Nederlands en een derde Duits, nochtans spreken ze allen een reine taal naar des Heeren eigen genadige belofte van Zefanja 3. Ik dank u zeer voor uw vriendelijke uitnodiging om in Rotterdam te komen, maar ik kan ze niet opvolgen aangezien ik te veel gebonden ben in het werk der bediening. En daarboven heb ik sinds vele jaren een zwakke gezondheid, zodat ik niet kan uitgaan gelijk zovelen die meer beweldadigd zijn met lichamelijke gezondheid en sterkte. Doch het heeft de Heere behaagd mijn geschriften te verspreiden onder degenen die zijn waarheid verstaan en liefhebben, en ik hoop dat ze velen ten zegen zijn geweest. Mijn vrienden in Engeland verblijden zich zeer dat mijn leerredenen in uw landtaal overgezet en verspreid zijn onder de gelovigen in Christus Jezus in Nederland. Velen weenden van blijdschap over uw brief, die ik in het Engels vertaald en in de Gospel Standard opgenomen heb. Aangezien van dit tijdschrift bijna 10.000 exemplaren verspreid worden, heeft dit uw brief wijd verbreid. Men heeft mij verzocht mijn antwoord aan u op dezelfde wijze openbaar te maken, doch tot heden heb ik daaraan geen gevolg gegeven. Het is een zegen bevorderlijk te zijn aan eens anders blijdschap en de medearbeider te wezen van dezelfde gezegende Heere. Omdat er een handelsverdrag tussen Nederland en Engeland bestaat en deze met elkaar de waren deze levens uit- en inkopen, zo zijn er ook met de hulp en zegen Gods een geestelijke wisseling van die hemelse goederen, welker bezit de eigenaar inderdaad rijk maakt. Zo mijn mond iets sprak of mijn pen iets schreef, dat aan mijn gelovige broeders en zusters in Nederland gezegend werd, dan zei de Heere daarvan alle prijs, eer en heerlijkheid. Al het waardig kennen, weten of genieten is enkel Gods gave. En hem zij daarvan toegebracht eeuwig roem en prijs. Zo door de leidende heiligen hier beneden, als de verheerlijkste geesten boven. Mijn christelijke liefdesgroet aan uw vrouw en allen die de Heere en zijn waarheid liefhebben. Uw toegenegen in de waarheid des evangelies, J.C.P. In de Gospel Standard van 1 december 1857 verscheen er een artikel van Philpott over deze brief van meneer Tibbs, getiteld Een goede tijding uit een ver land. Ik heb altijd een grote afkeer om mijzelf in het openbaar meer op de voorgrond te plaatsen dan volstrekt noodzakelijk is, waarom dat ik zeer heb geaarzeld om de volgende brief aan de lezers van de Gospel Standard onder ogen te brengen. Maar omdat velen van mijn vrienden die de kennis van namen haar lezing zeer belangrijk vonden en zich met mij verheugden in die blijde tijding die ze behelsden, heb ik hun uitdrukkelijke wensen niet willen afslaan, maar besloten om ze meer algemeen bekend te maken. En ik meen hiermee begeerte te hebben om de heerlijkheid en de eer van God te zoeken. Afgescheiden van alle persoonlijke aanmerkingen, behoort het toch onze harten te verblijden, als we zien dat de Heere ook zijn volk heeft in andere landen, zowel als in ons land. Natuurlijk, waar het eigen zelf mee in de zaak begrepen is, daar is het vreselijk moeilijk een rechtvaardig oordeel te oordelen. Maar aangezien ik geheel niets in deze zaak deed, en goed weet dat de waarheden die ik geprobeerd heb om voor te stellen, alleen aannemelijk zijn bij arme en nooddruftige kinderen Gods, zo kan de vertaling van mijn leerredenen in het Nederlands en de wijde verspreiding die zij in Nederland kreeg, toch ook enig bewijs zijn dat de Heere daar een volk heeft, dat zijn naam lief heeft en vreest. Echter zal een enkele toelichting noodzakelijk zijn om de omstandigheden te beter te verstaan, die met dat schrijven van die eerste van de volgende brieven gepaard gingen of noodzakelijk maakten. Enige tijd geleden ontving ik een zeer vriendelijk en lief briefje van een evangeliedienaar in Londen, die mij meedeelde dat hij in Gods voorzienigheid onlangs Nederland had bezocht. En dat hij in Rotterdam een Hollandse heer ontmoet had, die hem vroeg of hij mij ook kende en aan hem mijn adres kon geven. Op zijn bevestigend antwoord liet die heer hem verschillende boekdelen van mijn preken zien, die vertaald waren in het Nederlands en die, naar hij zei, veel gelezen en hoog gewaardeerd werden door de kinderen Gods in Nederland. Aangezien hij mij meldde dat hij spoedig weer naar Rotterdam ging, had ik hem in mijn antwoord verzocht of hij aan zijn Hollandse vriend wilde zeggen dat een brief van zijn hand mij zeer welkom zou zijn. De eerste brief die ik uit het Nederlands zo getrouw vertaald heb als twee talen met zo verschillend in taaleigenschappen mogelijk toelaat, werd mij gezonden naar aanleiding van mijn antwoord. De tweede brief, in het Engels geschreven, werd mij gezonden door een van de uitgevers van mijn leerredenen in datzelfde land en heeft hoegenaamd niets te maken met de eerste. Ik moet bekennen, bij het ontvangen van deze blijde tijding, dat ik vertedering en verootmoediging voelde in mijn ziel en mocht des Heren genadige naam loven en prijzen dat hij zich zo ontfermend verwaardigde om zulk een als mij te willen gebruiken, die te onwaardig is dat hij zijn naam op de bezoedelende lippen neemt. Hoewel mijn gebeden en smekingen steeds tot de Heere zijn om mij ten zegen te stellen voor de zielen van zijn volk, nochtans heb ik nog hier, nog in een vreemd land, ooit getracht iets te verspreiden dat door mij gesproken of geschreven werd, zeer goed wetend hoeveel vleeselijke hoogmoed en zelfverheffing zich met deze dingen mengen, en volkomen bewust dat het bij de Heere alleen is wie en wat hij belieft te zegenen. Mijn gevoelende rover was altijd dat, zo iemand sprak of schreef in de naam des Heeren, wat het leven en de verspreiding waard is, hij zelf daaraan leven en uitbreiding zal geven, en zo niet, wel nu, dat het sterven en tot niets wordt. Bovendien ben ik tot het laten drukken van die eerste brief gekomen, omdat ik meende dat de lezing daarvan iets zou kunnen bijdragen tot de kennis van de tegenwoordig godsdienstige staat in Nederland. En hoezeer er ook een donkere wolk van ongeloof en ontkenning zich over dat land uitbreidt, er nochtans kennelijk lichtstralen doorbreken. Geschreven Stempfort, 18 november 1857, JCP. Er volgt nog wel een brief van meneer Tips, maar eerst tussendoor. Brief 94. Die is gericht aan de heer Haley. Geschreven vanuit Stempfort op 25 februari 1858. Mijn waarde Richard, het verheugde mij een brief van u te ontvangen. En met nog meer blijdschap vernam ik dat u eens weer uw Ebenezer mocht oprichten. Gedenkende de liefde en de getrouwheid van een verbondsgod. Te midden van al onze ellendige afkeringen en de afdwalingen van dat enige wezenlijke voorwerp van onze zielsbegeerte. Te midden van al onze verzoekingen en beproevingen blijft Hij dezelfde gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Wanneer wij in een afgezakte toestand verkeren en beginnen na te denken over onze vreselijke afwijkingen, dan verwachten wij kastijdingen slag op slag. Maar des Heren gedachten zijn niet onze gedachten, noch zijn wegen onze wegen. Joseph Hart zegt: ik wendde mij naar de hel en hij bracht mij naar de hemel. Evenzo als de arme schuldige, zichzelf veroordelende ziel, tuchtiging verwacht en kussingen krijgt, fronsels meent te zien en toelachingen verneemt, en deze onverdiende barmhartigheid, deze onverwachte en bijna ongehoopte genade, doet de ziel versmelten in boetvaardigheid, liefde en gehoorzaamheid. O, wat zijn wij toch arme nietelingen, hoe leeg van alle kracht en soms ook van alle wil om ons te wenden tot onze beste, onze enige vriend, de gezegende Jezus, die wij lief hebben met geheel ons hart en ziel, wie wij nochtans zo dwaas en snoot kunnen verlaten. O, hoe heb ik gezondigd tegen en voor zijn gezegende majesteit. Soms voel ik wenende hoezeer ik in zijn reine en heilige ogen gezondigd heb. Maar alles wat ik doen kan, en dat nog wel alleen door zijn genade, is mij steeds weer te wenden naar zijn verzoenend bloed, dat dierbare bloed dat reinigt van alle zonde. Ik geloof dat u, zoals William Huntington dat uitdrukt, de linie gepasseerd bent. U zult niet meer proeven de gal en alsem van onvergeven zonde, maar ongetwijfeld zult u ook uw maat van beproevingen, verzoekingen, smarten en moeiten hebben. Zonder deze zou uw ziel al spoedig aan het stof kleven en u zou uw thuis en gelukzaligheid hier zoeken. Wij waren allen zeer verheugd met het bericht van de voorspoedige bevalling van uw lieve vrouw. Dat is een zware proeftijd voor een man. Ik kan mij best uw beproevingen en oefeningen voorstellen. Wij weten wat wij ons waardig hebben gemaakt. We voelen dat als de Heer onze vrouw wegnam of ons een misvormd kind gaf, wij niets anders kregen dan dat wij volkomen verdiend hadden. Maar hij is ons beter dan al onze vrees. Hij handelt niet met ons naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Mocht het steeds onze begeerte zijn om meer te leven tot zijn roem en eer. Ik geloof langzaam beterende te zijn, maar dan ook langzaam. Ik voel het kruis en de afscheiding van de vrienden. Zoveel ziekte is een zware beproeving en drukt mijn gemoed, doch ik geloof iets te leren in de oven. Uw toegenegen J.C.P. De brief die nu komt is weer gericht aan de heer Tips, G. Tips, Rotterdam. Philbert schrijft hem vanuit Stamford op 29 juni 1858. Mijn waarde vriend, ik stel mij voor dat zo u wist hoezeer mijn tijd bezet is door talloze werkzaamheden, u mijn verontschuldiging wegens langer uitstel dan ik beloofd had in het beantwoorden van uw brief, zonder bezwaar zou aannemen. Maar aangezien ik binnenkort mijn jaarlijkse bezoek te Londen denk te ondernemen, wil ik niet langer uitstellen om u te schrijven. Ik vertrouw dat de gezegende Heere die u geroepen heeft door zijn onderscheidene genade, die zijn vrees in uw hart planten, een dierbare nieuwe verbondszegen, die u overtuigd heeft van uw verloren en reddeloze staat van nature en u gegeven heeft te geloven in de Zoon zijnde liefde, dat hij ook zijn goddelijk werk voortzet in uw hart en bekwaam maakt tot de erven der heiligen in het licht. Het is een zeer rijke en onuitsprekelijke barmhartigheid dat Jezus, degene die hij lief heeft, tot aan het einde bemint en dat zijn schapen nimmer zullen verloren gaan en niemand hen uit zijn hand zal rukken. Dit is de grote zekerheid van Gods heiligen, want hun aangeboren zondigheid en zwakheid is zo groot. De Satan is zo listig en sterk, de zonde zo krachtig en bedriegelijk, en de wereld zo verstrikkend en betoverend, dat buiten de bijzondere en ophoudelijke genade Gods zij gewis zouden omkomen, en een gewisse en ontzaglijke schipbreuk lijden aan hun geloof. Maar de leden van het verborgen lichaam, waarvan Jezus het verheerlijkte hoofd is, kunnen evenmin verloren gaan als hij zelf, want zij zijn met hem verenigd door een daad van soevereine genade, hun gegeven in Christus Jezus voor de grondlegging van de wereld. En zo eigen leden van zijn lichaam, van zijn vlees en zijn benen, kunnen de leden niet meer verloren gaan dan het hoofd. Zult u gewillig de top van uw kleine vinger laten afsnijden of laten verderven? Zou het een volkomen lichaam zijn wanneer er één lid ontbrak? De hoge priester onder de bedeling van de wet moest zonder gebrek zijn. Hij mocht geen lichamelijk gebrek nog te veel hebben. Evenzo is het met de gezegende Jezus, de grote hoge priester over het huis Gods. Zijn lichaam is een volmaakt lichaam, volkomen in het gemoed van God, gelijk de Heilige Geest het beschrijft in Psalm 139, vers 16. Voordat een architect een huis of enig ander gebouw bouwt, heeft hij het plan bij zichzelf zorgvuldig getrokken en daarna op het papier gebracht. Terwijl het gebouw gemaakt wordt, hebben de toeschouwers weinig bevatting van het ontwerp van de bouwmeester en de schoonheid van het gebouw. Doch hij weet waar elke steen moet gelegd worden. En wanneer het geheel voltooid is, dan is het niets dan de uitvoering van zijn oorspronkelijk ontwerp. Alzo in de genade. De gemeente Gods wordt bij een gebouw vergeleken. De stenen uit welke dit geestelijke gebouw bestaat, zijn levende stenen. Dat is, stenen goden levend gemaakt door zijn wederbarende genade. En door hun vereniging en gemeenschap met de Heere en met elkaar, wassen zij op tot een heilige tempel in de Heere, te samengevoegd zijnde tot een woonsteen de Gods in de geest. Te midden van veel dwalingen en al het verval van het geloof, bevinding, ijver, hoop en liefde van die grote en godzalige mannen, die eens de bolwerken en de heerlijkheid van uw land vormden, is het een barmhartigheid dat de Heere nog een zaad heeft in uw vaderland, in Nederland, dat hem dient. Diezelfde hoge en lagere scholen, welke opgericht werden, om fonteinen van de waarheid te zijn, die haar genezende stromen over het land zouden verspreiden, zijn nu geworden bronnen van dodelijk vergif en dwalingen. Het is omtrent wat ons beschreven wordt van de ster, genoemd Alsem, die Johannes uit de hemel zag vallen, brandend als een fakkel, en die viel op de rivieren en op de fonteinen van wateren, en Openbaring 8. Wanneer de bronnen vergiftig zijn in haar ontstaan, zo moeten ze noodzakelijk dood en verderf meevoeren, waar zij hij wateren voeren. Maar aan de discipelen des Heren is een dierbare belofte gegeven, dat, zo zij iets dodelijks zullen drinken, het hen niet zal schaden. Terwijl dus de kinderen van de goddelozen gretig de vergiftige beker leeg drinken, die gevuld is met de wijn van de wijnstok van Sodom en van de velden van Gomorra, welker wijn vurig drakenvenijn is en een wreed adderenvergif, Deuteronomium 32, verwerpen Gods kinderen die dodelijke droesem en drinken alleen druivenbloed en reine wijn. Die wijze moeder van koning Lemuel gaf haar zoon een uitnemende les, als zij hem aanbeval om sterke drank te geven aan degene die verloren gaat en wijnen degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Spreuken 31. Wanneer wij een oog krijgen in de ellendigheid waarin wij door de zonde geworpen zijn, dan zal de reine wijn van het evangelische genade gepast zijn voor onze verloren staat. Als Gods heiligheid en gerechtigheid aan het geweten ontdekt worden, en wij beginnen te zien en de diepten van Adams val te voelen, dan zien wij af van onszelf ter zaligheid, die wij in onze gevallen natuur nog in ons diep bedorven en ongelovig hart kunnen vinden. Wanneer wij dan door het levend geloof een beschouwing krijgen van de Zoon van God als de middelaar Gods en der mensen, wanneer wij met het geloofsoog aanschouwen het bloed des kruises en de volle en volkomen verzoening die Hij als het Lam Gods voor de zonde aanbracht, dan omhelzen wij Hem hartelijk, als van God ons geworden tot wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Wij zien en voelen dat er zaligheid in Hem is en in geen ander. En als deze zaligheid wordt gezien en ervaard als Gode waardig en ons passend, omdat zij voldoet aan al de eisen van Gods heilige wet en haar verheerlijkt door een geheel enige gehoorzaamheid, zover de onze overtreffend als de hemel de aarde en God de mens overtreft, dan omhelzen wij haar als onze rechtvaardigende gerechtigheid, een bedekkend kleed voor de ogen desgene die buiten Christus een verterend vuur is. Deze waarheden, hoe ook verwaarloosd of veracht, zijn de leer die naar de godzaligheid is, die God ontdekt heeft in zijn woord der waarheid, en door een goddelijke kracht bekend maakt aan de harten dergene die zijn grote en heerlijke naam vrezen. Omdat de mensen met een verdorven verstand, die beroofd zijn van de waarheid en menen dat de godzaligheid een gewin is, de waarheid Gods verdraaid hebben, nochtans kunnen hun goddeloze en dwalende omkeringen in geen deel de goddelijke openbaring bederven. Zij hebben Gods reine woord niet kunnen bezoedelen, noch verbergen voor het volk. Zij kunnen, en ook doen zij het, zichzelf en hun ellendige volgelingen misleiden. Maar zij kunnen nog zullen ooit de uitverkorenen Gods misleiden. Allen die van God geleerd zijn, zullen aan hun betoverende dwalingen ontkomen. Want de zulken is een zalving des Heiligen gegeven en zij weten alle dingen. Deze zalving die zij van de Heer ontvangen hebben, blijft in hen. Zij leert hen van alle dingen en is waarheid en geen leugen. En de vrucht daarvan is dat zij in Christus blijven. Ik hoop dat mijn lieve vriend meer en meer eigen zwakheid en hulpeloosheid zal voelen en steeds meer gelovig en standvastig zal mogen zien op de Heere Jezus Christus. U zult nooit iets goeds in uzelf vinden, want des apostels eigen getuigenis luidt: ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Aangezien mijn leerredenen vaak in vergaderingen gelezen worden, als een leraar ontbreekt, zij die de waarheid kennen en liefhebben over het algemeen ongeoefende en ongeletterde mensen zijn, zorg ik zulke woorden en uitdrukkingen te vermijden die boven het bereik zijn van onopgevoede mensen. Zelf wel opgevoed en van nature verzot op de letterkunde en niet onbekend met oude en nieuwe talen, is het soms moeilijk mij altijd gepast en duidelijk voor mijn toehoorders uit te drukken. Doch ik weet dat mij de Heere een begeerte gegeven heeft om af te dalen tot mensen van de laagste staat, en ik bereid ben en zoek te spreken met die ongekunstelde, duidelijke woorden welke alle klassen van mensen past, niet te hoog voor het volk, niet te laag voor de hogere stand. Mijn begeerte is de genade Gods te verheffen, zaligheid te verkondigen, alleen door het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, aan te wijzen de zondigheid, de hulp en de hopeloosheid des hemels in zijn natuur staat. En zover ik kan uitschetsen, de levende ondervinding van Gods heiligen in hun beproevingen, verzoekingen en smarten, en in hun vertroostingen en zegeningen. Dit alles brengt zijn beproevingen en arbeid mee, want ik zou niet weten waartoe wij anders leven dan, voor zover wij kunnen, bevorderlijk te zijn aan het Koninkrijk van Christus, aan de heerlijkheid Gods en het welvaren van de heiligen des Allerhoogsten. En als de Heere mij in zijn voorzienigheid en genade geroepen heeft tot die hoge eer van de bediening in zijn naam, zo behoort het mijn zoeken te zijn, gelijk ik ook doe, zijn genade en heerlijkheid te verkondigen, en dat zo proberen te doen, dat het door God, de Heilige Geest, kan worden toegepast en gezegend aan de zielen van Gods heiligen. De staat waarin ik mij geplaatst vind, heb ik zelf nooit gezocht, en de gedachte daarvan is mij dikwijls tot troost. Mijn natuurlijke begeerte zou zijn een stil en een afgezonderd leven, aangezien ik de gevaren en de beproevingen ken, waaraan een meer openbare en hoge levensstand de mens blootstelt. Veel ogen zijn op hem om zijn gangen na te speuren. Deze wachten ten goede, gene ten kwade, sommigen als vrienden en anderen als vijanden, enigen als meehelpers tot zijn blijdschap en anderen als tegenstanders, en zover het toegelaten wordt vervolgers, omdat hij een evangelie preekt, het welk zij haten. De worsteling tussen waarheid en dwaling, vrije genade en vrije wil, Christus en Belial, hemel en hel, gaat steeds voort, zowel in ons land als in het uwe. De sterk gewapende bewaart zijn hof in menig hart, geef het niet over, tenzij er iemand over hem komt, die sterker is dan hij, en die zijn gehele wapenrusting waarop hij vertrouwde wegneemt en de buit rooft. Als wij aan de zijde van Christus staan, hebben wij te rekenen op veel tegenstand, uit en inwendig beide, op menigerlei verdrukkingen, beproevingen en verzoekingen, om zowel de wezenlijkheid en sterkte van ons geloof te bewijzen, als om die mededeling van wijsheid en kracht uit zijn volheid ons te verstrekken, zonder welke alle eigen pogen zonder waarde en nutteloos zijn. Met blijdschap herverneem ik dat er ook in Nederland een arm en verdrukt volk is dat op de Heere vertrouwt en zijn waarheid kent en bemint. Met veel genoegen en belangstelling heb ik de voorreden gelezen die voor de verschillende uitgaven van mijn leerredenen geplaatst zijn, in het bijzonder die van de heer A.P.A. Duclos, die mij de staat en toestand van Gods volk in uw land meer duidelijk gemaakt heeft dan enig ander die ik daarover las. Trots al het rampzalig socialisme en ongelovigheid die vanuit Duitsland en Frankrijk uw ongelukkige land overstromen, ondanks de godloochenende invloeden van de eerste Franse revolutie, voor welke wij als een door water omgeven volk in een zekere mate bewaard zijn gebleven, ondanks de staat van de godgeleerdheid op academies en scholen, laat het zich toch niet denken dat een land, het welk zoveel martelaren voortgebracht ten tijde van de hervorming, en dat sinds die tijd aan zoveel meest begenadigde en uitstekende godgeleerden als Herman Witsius, Hoornbeek enzovoort het leven schonk, van God kan verlaten zijn. Geen geloofsbelijdenis is zo gezond als de oude Nederlandse, of gelijk de artikelen van de Dordtse synode. En u als volk bent gezegend met een van de meest getrouwe en bewonderenswaardige overzetting van Gods woord uit de oorspronkelijke talen, boven al de protestantse volken begunstigd. De zegen die op onze Engelse overzetting rust, is onuitsprekelijk. Ook kan die grote gave zoals de Heilige Schrift in de Nederlandse taal aan u als volk gegeven niet te vergeefs zijn. Hoewel de godgeleerde zaken op een laag pijl mogen staan ten aanzien van de geestelijke bevinding en de levende godzaligheid, en hoewel scholen en universiteiten, professoren en leraars vijanden zijn van Christus en zijn evangelie, echter bezit u als volk boven bijna alle volken in Europa de beginselen van een genadige verlevendiging. U geniet grote burgerlijke vrijheid, verdraagzaamheid, een vrije pers, een uitnemende overzetting van de Bijbel, een zuivere belijdenis des geloofs. U hebt de nagedachtenis en het voorbeeld van godzalige voorvaderen, die al de macht de Spaanse heerschappij kon bang maken, noch overweldigen. En u als hun nazaten hebt een verspreid volk dat het evangelie kent en bemint. Hoezeer verschilt uw toestand bij uw naburige landen België en Frankrijk? En hoewel men licht geneigd is te veel gewicht aan eigen arbeid en voortbrengselen te hechten, kan ik toch niet dan de goede ontvangst en de ruime verspreiding van mijn leerredenen in Nederland als een goed teken begroeten. Trouwens, ik weet het, wie het in ons land zijn, die ze met belangstelling, genoegen en met zegen lezen, en dat het deze zijn die de waarheid Gods kennen en liefhebben, als toegepast door de Heilige Geest aan de ziel. Sinds meer dan 20 jaar kom ik tot mijn landgenoten als een bekende en spreek tot hen op verstaanbare wijze, maar mijn vrienden en lezers in Nederland ben ik een vreemde. Bij naam en in karakter onbekend, ik spreek een geheel andere taal dan zij. Waaraan heb ik dan, onder de zegen Gods, die gunstig ontvangst van mijn leerredenen toe te schrijven, dan alleen aan de kracht waarmee zij zich aanbevelen aan des mensen geweten? Niet ongepast zijn hier de woorden van de heer Duclou. Zal ik deze leerredenen aanbevelen? Nee, zij bevelen zichzelf aan. En ook trof mij een opmerking in dezelfde voorrede, dus in het voorwoord van zijn boeken, dat namelijk het arm nooddruftig volk de waarheid vindt in geschriften van anderen, zij daarin niet hun leven vinden zoals in de mijne. Mijn doel en begeerte waren om daarin, om zo te spreken, het leven Gods en de ervaring van een levende ziel te schetsen, en wetende dat velen van mijn lezers in Nederland dat leven in haar gevonden hebben, is het dan geen bewijs dat er goddelijk leven in te vinden en te voelen is? Evenzo strekt het mij tot groot genoegen dat dienaren van het goddelijk woord in uw land zich bereid tonen ze over te zetten, dus te vertalen en aan te bevelen. Er is zoveel rampzalige jaloezie in des mensen hart, dat ik niet anders denk of genade moet hun hoogmoed en vooroordeel tegen het schrijven van een vreemde overwonnen hebben, en hen gewillig maken om te luisteren naar een stem van over de zee. En nu, mijn waarde vriend, ontvang mijn dank voor uw toegenegen en welkome brief. Geloof mij te zijn, uw toegenegen in de banden van het evangelie, J.C.P. De volgende brief, die is gericht, de 96e brief, die is gericht aan iemand in New York. De heer Kopkut in Yonkers bij New York. Hij schrijft hem vanuit Stamford op 20 september 1858. Waarde heer, ik ben u zeer verplicht voor de belangrijke mededeling aangaande het heengaan van uw ouders uit dit tranendal. En ik hoop dat de God aller genade u kracht zal geven hen na te volgen gelijk zij navolgers van Christus waren. Uw overleden moeder was een van de merkwaardigste vrouwen van wiens ervaringen ik ooit hoorde of las. Een uitdrukking haar aangaande die ik las in een brief van een familielid ontvangen trof mij zeer, en namelijk deze, dat ze voor niets anders leefde dan voor de zaligheid van haar ziel. De Heer had haar op bijzondere wijze afgezonderd, zowel van de belijdende als de onheilige wereld. Ongetwijfeld oordeelde zij dat noodzakelijk, en ook dat dit de krachtigste getuigenis tegen haar was. Doch dit verminderde niet haar genegenheden jegens de ware kinderen Gods, noch maakte haar minder vriendelijk en toegenegen jegens haar eigen familie. En nu is uw oude vader heen gegaan. Naar wij hopen om met haar verenigd te worden in dat gezegende land waar zonde en smart ten ene male onbekend zijn en de Heere zelf de tranen van aller aangezicht zal afwissen. Aangezien u geen gelegenheid hebt het zuivere evangelie te horen en geen vertrouwen hebt in de leraars die rondom u zijn, zo vind ik het goed dat u zich van hen afzondert en het plan van uw moeder opvolgt door de Heilige Schrift en de werken van de rechtzinnige schrijvers te lezen. U kunt niet beter doen dan de werken te lezen van begenadigde mannen zoals Bunyan, Rutherford, Erskine en in het bijzonder van Huntington. Deze mannen hadden de geest Gods en werden van hem onderwezen tot preken en schrijven. Wat zij schreven, hadden zij zelf geproefd, aanschouwd en getast, en voor zover wij door dezelfde geest onderwezen worden, zullen wij hun beschouwing delen en voelen dat hun geschriften vergezeld gaan met bedouwing, kracht en zalving voor onze ziel. Het moet voor u een bijzondere proefweg zijn, omdat het u met smaad en verkeerde voorstellingen overlaat. Maar zo u het getuigenis Gods aan uw eigen conscientie mag ervaren, en zijn tegenwoordigheid door u wordt genoten, zal dit de smaad die u te dragen hebt verre overtreffen ten goede. Het is een grote barmhartigheid ons dicht te houden aan het woord Gods en aan de troon der genade, om onze eigen wijsheid en eigen wegen te wantrouwen en goddelijke onderwijzing te zoeken. De grote moeilijkheid en gevaar van de afscheiding is dat ze allicht een eigen gerechtigde en bedeelzuchtige geest versterkt, in welke wij zo spoedig vallen, tenzij wij bijzonder bewaard worden door Gods genade. U zult daardoor waarschijnlijk diepe ontdekkingen hebben van de boosheid uws harten. En veel verzoekingen zullen op uw weg zijn, opdat u daardoor zult leren verstaan dat u inwendig even zondig en diep gevallen bent als een van hen van wie u zich gedwongen voelt af te scheiden. Wanneer afscheiding noodzakelijk is, gelijk met uw overleden moeder en u zelf het geval scheen te zijn, dan zal de Heere u daarin ondersteunen en u geven het getuigenis zijns geestes. Anderszins is afscheiding van de gemeente van God een groot kwaad en zeer te vrezen. Aangezien ik ten enenmale onbekend ben met de zaken in uw land, kan ik ook niet zeggen voor hoever ik uw weg zou meegaan. Het is mijn voorrecht en barmhartigheid in dit land velen van Gods heiligen te vinden met welke ik vereniging voel. En waarlijk, ik ondervind dat zij voordelige metgezellen zijn, als met welke ik zou wensen te leven en te sterven. Maar wanneer ik moest verkeren in een land of in een plaats waar bijna niet één van Gods heiligen te vinden is, ik zou mij stellen om godsdienst te houden in mijn eigen huis of waar ik met 2 of 3 van Gods kinderen kon samenkomen om met hen de dingen die onze eeuwige vrede aangaan te bepeinzen. Niet de afscheiding op zichzelf geeft ons iets goeds, tenzij wij goede gronden voor die afscheiding hebben. En het zal telkens bij vernieuwing beproefd worden of onze wandel hier en daarin overeenstemmend is met de wil en de woorden Gods. Ons eigen geweten, ons twijfelzuchtige gemoed, het woord der waarheid, onze grote tegenstander, de tegenstand der vijanden, het wantrouwen van de gelovigen, willen op allerlei wijze die bewegingen, beproevingen, welke van de gewone regel onder het volk des Heren afwijken. En aangezien u alleen moet sterven en de zaligheid een persoonlijke zaak is, zal het goed voor u zijn te bedenken hoe ver u bent onder de invloed van de vrees en de genade Gods, of in hoeverre u handelt enkel en alleen uit achting voor het voorbeeld van uw moeder. Een gevoel van uw afgezonderde staat moet u nu en dan bezwaren. Een verlangen naar Gods instellingen mag u niet ontbreken, en bijzonder naar de prediking van het evangelie in de kracht des Heilige Geestes. Ik hoop dat de Heer uw gangen richt en zijn onderwijzingen aan uw hart bezegelt. Er is in ons land, in Engeland, veel sprake van wat genoemd wordt de grote opwekking in de Verenigde Staten. Doch zij die het werk des geestes kennen, vinden zich bezwaard het als een werk van God aan te nemen, wetende hoeveel vleeselijks zich met deze zaken mengt, en welke zaken verdedigd worden door degene die de eerste en de voornaamste zijn bij zulke opwekkingen. Het zou veel verschillen wanneer onder hen, die belijden door Gods genade bekeerd te zijn, een meer gezonde toon van zedelijkheid heerst en zij in hun leven en gedrag betoonden te wandelen overeenkomstig de bevelen en de beoefening van het evangelie, dat zij belijden te ontvangen door de kracht Gods. Maar als het slechts vleeselijke ijver is, zal ze eindigen gelijk ze aanving. Of erger nog, overeenkomstig de spreuk in 2 Petrus 2 opgetekend. Ik reken mij zeer verplicht voor uw vriendelijke uitnodiging om uw land te bezoeken. Doch er zijn 2 onoverkomelijke beletselen. Ten eerste, mijn gezondheid, die zeer gebrekkig is, doordat ik een zwakke borst heb. Zo kan ik niet tegen de kou noch tegen de hitte van uw land. Daarboven ben ik een allerellendigste matroos en durf buiten de meest dringende noodzakelijkheid de stormen en de baren van die grote Atlantische Oceaan niet te trotseren. Het tweede beletsel is mijn talloze bezigheden in dit land, niet alleen als herder van 2 gemeenten en als prediker voor verschillende vergaderingen, maar ook als redacteur van de Gospel Standard. Doch niettemin ben ik u zeer dankbaar voor uw minzame uitnodiging. En hoewel persoonlijk onbekend, heb ik achting voor en genegenheid tot u om uw moeders wil en om uw vriendelijke toegenegenheid tot de heilige Gods. Ik stel veel belang in de vereniging Oude Pelgrimsvriend, omdat ik geloof dat zij aan menige kinderen Gods ondersteuning verschaft, waarvan mij sommigen persoonlijk, anderen bij bericht bekend zijn. Dat is een vereniging voor de ouderen, voor oudere bejaarden. Ik heb 2 contributies uit Australië ontvangen, zodat zelfs afgelegen landen meearbeiden tot het verlenen van hulp aan de heiligen in dit land, gelijk zij in Paulus' tijd deden aan de heiligen in Judea. Wil aan uw zusters mijn christelijke groeten en de verzekering van mijn toegenegenheid doen, om haar ouders als ook om haarzelfs wil, en aanvaard ook u dezelfde van uw oprechte en zeer verplichte vriend J.C.P. Tot zover het 12e gedeelte van de brieven van Philpott, u voorgelezen door Stichting het Braambos. Dat is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.